Goedemorgen. Ik weet niet precies hoe het zal gaan, maar we wachten wel af. Ik weet in ieder geval wel dat we mogen weten dat de Heer Jezus in ons midden is. Hoe ik dat weet? Gewoon staat in de Bijbel. Maar twee of drie, en zelfs als er veel meer zijn, zoals het hier is. Ik zou graag een stukje met u gaan lezen. En dat is uit de eerste Korinthebrief. De eerste Korinthebrief. En Tom heeft u al een heleboel teksten gelezen over niet bang zijn. Dit is wat anders. Ik lees de eerste 9 verzen. En daarna wil ik daar graag kort iets over zeggen. De eerste Korinthebrief. En ik lees uit de NBG. Dat is de vertaling waarmee ik het best bekend ben. Ik heb eerst nog een stukje van de oude Statenvertaling gehad. En toen kwam die nieuwe uit. En sinds 1954 is die er, 1954. En ja, daar ben ik zo aan gewend. En dan is het ook zo, dan bijvoorbeeld bij ons op de kring lezen we uit verschillende vertalingen. En het is goed om soms uit verschillende vertalingen te lezen. Ze vullen elkaar dikwijls aan. En als je nog Bijbelstudie wil gaan doen, dan is het helemaal goed. Want bij iedere vertaling gaat er iets van de zaak verloren. Sommige woorden zijn gewoon niet uit het Grieks, waar het Nieuwe Testament in is geschreven, over te brengen in het Nederlands. Dan kan je er wel een beetje in de buurt komen, maar helemaal hou je het niet. Als je nou een andere vertaling er nog bij neemt, dan vult het elkaar aan. 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige met alle die alle wegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank God te alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aan Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. En ik wil het graag met u hebben over een woord wat voor ons soms een beetje moeilijk is. Heilig. Aan die gemeente van Korinthe wordt geschreven de heiligen. Nou, als je verder leest in die Korinthebrief, dan was het in die gemeente van Korinthe toch wel een zootje hoor. Weet u dat daar mensen dronken naar het avondmaal kwamen? En dat zijn de heiligen. Wij zouden zeggen stelletjes schijnheiligen. Nee, Paulus die geroepen apostel, die daar ook het evangelie gebracht heeft, die schrijft hoe God ze ziet. Dat is wat anders. Heiligen zijn geen mensen die niets verkeerds doen. En dan zo'n soort aureooltje op hun hoofd hebben. Dat hele beeld van dat hele beeld van heiligen komt in de Bijbel niet voor. In Bijbelse zin zijn heiligen heel gewone mensen met hun fouten en gebreken. Net als u en net als ik. Heilig betekent dus niet dat gelovigen heilig worden omdat er meer heiligheid in ze zit dan in anderen. Evenmin wil het zeggen dat we door vroomheid, door godsdienstigheid, heilig worden. Dat is anders. Heilig worden gaat heel anders. Ieder die op de uitnodiging van de Heer Jezus is ingegaan, de uitnodiging om tot hem te komen, om hem aan te nemen als je verlosser, je persoonlijke leidsman, die is heilig.
Amen.
Zo, heilig, hè?
Hallo, broeder.
Ja, besef het maar goed. De Bijbel noemt ieder die Jezus aanvaard heeft, heilig. En er staat dat ieder die hem aangenomen heeft, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Hij heeft ze door zijn volmaakte offer geheiligd. Toen wij Jezus hebben aangenomen, toen is er heel wat gebeurd. Toen is ieder die dat gedaan heeft, een kind van God geworden. Toen zijn we overgezet van het duistere koninkrijk in het koninkrijk van het licht. En toen hebben we ook nog het eeuwige leven gekregen. U denkt misschien, dat krijg ik nog. Nee, dat krijg je niet als je doodgaat. Dat krijg je toen je levend werd. Iemand heeft dus gezegd dat de uitdrukking heilige betekent niet dat we heilig zijn door onze heiligheid, maar dat we heilig horen te leven omdat we heilig zijn. In een zekere zin is een kind van God al heilig, geheiligd. Maar in andere zin is heiligmaking een levenslang proces. Daar zijn we pas vanaf, op het ogenblik, dat we dit aardse leven afleggen. En dan hebben we gelezen, hij zal ons ook bewaren tot het einde. Je kan er een voorbeeld van geven. Een vreemdeling kan Nederlander worden. Naturalisatie noemen ze dat. Dat gebeurt in een officiële bijeenkomst. Dan word je Nederlander. Dan krijg je het Nederlanderschap. Maar als je als vreemdeling Nederlander wordt, dan heb je alle rechten en plichten van een Nederlander. Dat heb je vanaf dat ogenblik dat je Nederlander bent geworden. Maar je zal je leven, nou, je leven lang weet ik nog niet, maar je zal nog heel lang bezig zijn om je Nederlander te gaan voelen en je te gedragen en te denken zoals Nederlanders. Zo is het ook met ons. Wij hebben de status van heiligen. Zo ziet God ons. En er is niets aan af te doen. Dat is Gods kijk op ons. Maar wij weten drommels goed dat we ons echt niet altijd heilig gedragen. En dat is eigenlijk heel erg. Want je bent heilig en je doet niet heilig. De Fransen hebben daar zo'n mooi spreekwoord voor. U weet het wel. Noblesse oblige. Adeldom verplicht, zeggen we in het Nederlands. Ja, wij hebben de verplichting om ons te gedragen zoals God het graag wil. En God zegt ook, wees heilig, want ik ben heilig. Verschil tussen stand en toestand. Die woordjes lijken heel veel op elkaar, maar er is een wereld van verschil tussen. Stand, onze stand is dat we heilig zijn. En onze toestand, in ieder geval die van mij, is dat ik me echt niet altijd zo gedraag. Mijn toestand is wel eens anders. En hoe die toestand is, is niet Gods verantwoordelijkheid. Dat is die van jou en van mij. Sinds Pinksteren is er ontzettend veel gebeurd. We beginnen bij kerst. Wie bracht de boodschap met kerst? Zegt u maar. Gloria in excelsis Deo.
Engelen.
Juist, natuurlijk, de engelen. En met Pasen, wie bracht de boodschap? Ze zaten daar met z'n tweeën in het graf. En wat zeiden ze? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Hemelvaart, wat staat er daar? Ik kijk naar de hemel. Deze Jezus die van u heen gevaren is, zal op dezelfde manier terugkomen. Wie waren dat? Engelen. Ja. Kerst is God met ons, Immanuel. Maar Pinksteren is God in ons. Want we hebben de Heilige Geest ontvangen. God in ons. En wat gebeurt er dan? Nou, u weet het vast nog wel, met Pasen, die eerste paasdag, zaten de discipelen bij elkaar in een kamer met de deur op slot. Uit vrees voor de Joden. Want ze hadden hun Heer gekruisigd en ze wilden de Joden ook wel, de Joden wilden de discipelen eigenlijk ook wel hebben. Ja. Maar wat gebeurt er na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest? Als de Geest in onze harten is uitgestort. Wat is er dan aan de hand? Wie brengt dan de boodschap?
De Heilige Geest.
Door de Heilige Geest, dat is waar. Maar zijn dat ook de engelen?
Nee, dat zijn de
discipelen.
En Petrus die stond daar met de discipelen en die verkondigde wat er gebeurd was. De uitleg moest nu komen van mensen. Van mensen die bij God hoorden. Als je daar zo over denkt, dan snap je niet dat de Bijbel ons heilig noemt. Maar het is nu eenmaal zo. En dan moeten wij ons dus ook zodanig gaan gedragen. En ik weet het. Ze zonden beleid en laat. Ja. En dan heb je je zonde gelaten. En dan na een poosje. Dan is weer misgegaan. Maar iedere keer weer is daarvoor vergeving. Als je je zonde maar beleidt. En God, die heeft gezegd, door zijn zoon, zoals hij tegen de discipelen zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. Wat is een getuige? Een getuige is iemand die het van de buurvrouw gehoord heeft. Of bent u het daar niet mee eens?
Nee, ik heb het gezien.
Ja, je moet het hebben gezien, je moet het hebben gehoord, je moet het hebben meegemaakt. Dan ben je getuige. En als er een rechtszaak is, betekent het ook dat je niet de hele tijd maar door kan zwammen. Want je moet antwoord geven op de vragen. Nou, mensen vragen ook heel dikwijls aan ons waar bijvoorbeeld onze kracht vandaan komt. Of hoe wij dingen ondergaan. Weet u, we hebben niet zo lang meer, maar het is nu 11:00. Maar we hebben nog gelukkig wel even tijd. Want, weet u wat we nu gaan doen? Nou is het geen echte preek. Overigens, degene die spreekt, moet je ook altijd beschouwen als een postbode. Als die postbode er nou niet komt, ja, dan hebben we andere postbodes nodig. En we gaan nu de gelegenheid geven om een getuigenis af te leggen. En getuigenis wil niet zeggen dat we een preek gaan houden. En wil ook niet zeggen dat we nou eindelijk de gelegenheid hebben om dus die anderen duidelijk te maken dat jij bij het goede eind hebt en die ander niet. Getuigenis gaat over de grote daden Gods. En die grote daden, die kunnen soms klein zijn. En dat ze toch een grote uitwerking hebben. Overigens, er is ook nog een manier om te getuigen zonder woorden. Ik weet niet of u dat kent, maar dat gebeurt eigenlijk maar één keer in je leven als je kind van God bent. En dat is je laten dopen. Wat zeggen we eigenlijk bij ons tot geloof komen? De Heer Jezus is voor mij gestorven. Hij heeft mijn schuld gedragen. Hij is voor mij begraven. En hij is voor mij opgestaan. En als je laat dopen, dan zeg je, ik ben met de Heer Jezus gestorven. Ik ben met hem begraven. En ik ben met hem opgestaan tot nieuw leven. Amen.
Amen.